Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst zal een voorbereidingsdienst zijn op de bediening van het heilige avondmaal van volgende week. De diensten van zondag 18 december zijn dan als volgt: 's morgens om 10 uur de bediening van het heilige avondmaal en 16:30 de nabetrachting, en ikzelf hoop in beide diensten voor te gaan. Mededelingen: in de hal van de kerk is de nieuwe kerkbode beschikbaar. Nu vanavond is er preekbespreking, aansluitend aan de dienst om 6 uur is er een broodmaaltijd en daarna de preekbespreking, en we streven er dan naar om ongeveer 8 uur af te ronden. Allen hartelijk welkom. Woensdagavond 14 december is er om 19:30 censuur en morum en om 8 uur het bezinningsuur. Allen hartelijk welkom op het bezinningsuur. Woensdag 21 december, we vermelden het alvast, is er de kerstzangavond. En voor al deze data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderde. De eerste collecte is voor Stichting Vriendenstiemen. De tweede is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 119, vers 33. Laten wij dat samen gaan zingen. 119, vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Psalm 119, vers 33. Wij belijden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en we willen dat deze middag doen met de woorden van de catechismus, zondag 28, vraag en antwoord 75. Wij zingen in aansluiting daarop Psalm 27, vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Wij zingen Psalm 27, vers 7 na de belijdenis van het geloof die wij doen met zondag 28, vraag en antwoord 75. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En ieder van ons antwoordt in zijn of haar hart als volgt: alzo, dat Christus aan mij en aan alle gelovigen tot zijn gedachtenis bevolen heeft van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken. En daarbij ook beloofd heeft twee dingen. Eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood van de Heere mij gebroken en het drinkbeker aan mij meegedeeld wordt. En ten tweede, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker van de Heere als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Amen. Laten wij samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. O God van Abraham, Isaac en Jacob, God en Vader van Jezus Christus, we danken u dat wij hier bijeen mogen zijn deze middag om naar uw woord te horen, om opnieuw stil te staan bij dat hoofdstuk over Abraham, die zich geplaatst zag voor uw opdracht, die uw belofte gekregen had en uw bevel, die geslingerd werd en die kon begrijpen hoe geloof en gehoorzaamheid samen zouden gaan. En toch is het in uw woord opgetekend en wordt hij ons voorgehouden als de vader van alle gelovigen, opdat wij zouden zijn zoals hij. Overleggende dat uw belofte waar is en dat u doet wat u zegt. En Heer, als wij dan hier bijeen zijn in deze dienst van het woord, die ook een dienst is van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal, dan belijden wij onze afhankelijkheid van u, onze zwakheid, onze vatbaarheid voor ongeloof en wantrouwen, voor ongehoorzaamheid en voor twijfel aan u, Heere. U weet het ook, want u kent onze harten. Arglistig is ons hart meer dan enig ding, ja dodelijk, wie zal het kennen? Ik de Heere doorgrond het hart. En zo, Heere, komen wij tot u. En vragen wij u ook, doorgrond en ken ons. Zie of wij ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. En dan bidden wij, Heere, dat wij tezamen een goede dienst mogen hebben. Wij vragen u daar ootmoedig bij of u uw woord opent. Dat u ons helpt in het luisteren. Dat u ieder van ons ook doordringt met het besef dat u tot ons spreekt. Woorden, goddelijke woorden. Woorden van heil en zegen en behoud in de Heere Jezus Christus. En Heere, geef dan door uw geest ook het geloof in onze harten, dat op hem vertrouwt, op het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Wij vragen u, Heere, of u dat zelf werkt, wij weten het. Mensen woorden zijn zwak en onze harten zijn dood van zichzelf. Maar u hebt de belofte gegeven dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En daarom, Heere, vragen wij dat de kracht van zijn stem ook nu zal werken. En dat wij daar, ook als gemeente, al ons vertrouwen op stellen. Heere, geef zo uw woord en geef uw Heilige Geest. Dat het Koninkrijk van Christus wordt uitgebreid. Opdat die moederbelofte te meer in vervulling zal gaan. Dat de kop van de Satan vermorzeld zal worden. Door het zaad dat gekomen is. Die ene nakomeling, dat nageslacht van Abraham. Onze Heere Jezus Christus. Heere, zie dan in gunst op ons neer. Wij bidden ook voor het werk van zending en evangelisatie. Op wat voor manier en waar dan ook uw woord wordt gebracht, Heere, wilt u het zegenen. En daar, waar nauwelijks een kerk te vinden is, ook daar is uw woord levend en krachtig. Wij bidden voor diegenen die in vaak moeilijke omstandigheden een werk moeten doen. En we bidden dat zij mogen zien op de Heere Jezus Christus. En zij hun werk voor hem verrichten. Gedenk ook de zorgen en de noden die er zijn hier in de gemeente. En dan bidden wij voor mevrouw Van der Wal, die in het ziekenhuis ligt. Ze moest worden opgenomen. Heere, u kent haar lichamelijke toestand. En we bidden dat zij mag herstellen en ook weer huiswaarts mag keren. Maar, Heere, we weten dat haar gezondheid zwak en broos is. En dan bidden wij voor haar. We danken u, Heere, dat zij rust in haar hart mag hebben. En dat zij zich het eigendom mag weten van de Heere Jezus Christus. En dan belijden wij in leven en in sterven, Heere, wij bidden, dat ze in dat geloof en dat vertrouwen zich mag neerleggen. En dat zij die rust mag hebben. We bidden ook voor haar man, onze geliefde ambtsbroeder. Gedenk ook hem, Heere. Geef hem ook diezelfde rust en dat hij mag opzien tot u. Gedenk ook allen die om hen heen staan in liefde en die ook voor hen bidden en zich aan hen verbonden weten. We bidden voor mevrouw Verheij, die ziek is, die ook niet in ons midden kan zijn, Heere. Gedenk haar in haar hoge ouderdom. En we bidden dat zij opziet tot u, de God van alle genade, die niet laat varen het werk van uw handen. We bidden voor de heer De Bruin, die al langere tijd niet in de gemeente kan zijn. We bidden dat ook hij zich verbonden mag blijven weten aan de gemeente. Dat u ook hem in de stilte van de huiskamer uw zegen geeft. U bent aan tijd of plaats niet gebonden. En Heere, zie ook in gunst en in goedheid op hem neer. We bidden voor alle zeevarenden en de binnenschippers in het bijzonder familie van de Dol. Die ook bij ons als gemeente mag behoren. Gedenk ze met hun dochter Leonie. Heer, we dragen ze aan u op, ook in deze economisch moeilijke omstandigheden. En ook nu Leonie door de week op school zit en hun ouders varen. Heer, we dragen ze in alle omstandigheden aan u op. En we bidden dat ook zij mogen merken dat u van hen afweet. We vragen uw zegen voor diegenen in ons midden die met verdriet, met zorg, met andere moeilijkheden te kampen hebben. Als geliefden wegvallen, familieleden, een broer of anderen. Heren, we kunnen merken in het ouder worden dat in de dood nooit zegt het is genoeg. Dat meer en meer mensen wegvallen. Maar we bidden, heren, dat onze hoop, ook als wij oud worden, niet is op dit tijdelijke leven, maar op uw goede tierenheid. En dat wij het mogen weten. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Zo vragen wij, heren, om uw genade die u beloofd hebt. Waar anders op kunnen wij pleiten dan op uzelf en op de heerlijkheid van uw naam die u geopenbaard hebt. Heren, zie dan op ons neer, omwille van uw eigen Zoon, de Heere Jezus, wiens komst in het vlees wij gedenken. Hoor ons gebed uit genade. Amen. Het is 2 weken geleden dat wij stilstonden bij Genesis 22. Wij willen die stof nu vervolgen, evenals volgende week. En wij lezen opnieuw Genesis 22, vers 1 tot en met 19. De schriftlezing is dus Genesis 22, vers 1 tot en met 19. Het woord van God spreekt als volgt. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zei tot hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. En God zei, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria. En offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Op de 3e dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u weerkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en ze beiden gingen te samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf een lam tot een brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden tezamen. En ze kwamen op de plaats die God hem gezegd had en Abraham bouwde daar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heren tot Abraham voor de tweede maal van de hemel en zei: Ik zweer bij mijzelf, spreek de Heren, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, omdat gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weer tot zijn jongens, en ze maakten zich op en ze gingen samen naar Beersheba, en Abraham woonde te Beersheba. Tot zover. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij het tweede vers onder het thema Adventsbeproeving. Vanmiddag willen wij stilstaan bij het achtste vers met als thema Adventsgeloof. Adventsgeloof. Als God het geeft, willen we volgende week bij vers 13 stilstaan onder het thema Adventsoffer. En dan de nabetrachting spreek over, ik denk, vers 14 en vers 18, de Adventsbelofte. Nu dus het Adventsgeloof, vers 8. Wij lezen daar: En Abraham zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden tezamen. Abraham op weg naar Moria. Adventsgeloof, Abraham op weg naar Moria. We zien hem daar gaan op drie manieren. Ten eerste, hij gaat tegen de neiging tot wantrouwen in. Tegen de neiging tot wantrouwen in. Ten tweede, tegen de neiging tot ongehoorzaamheid in. En in de derde plaats, tegen de neiging tot zwijgen in. Abraham op weg naar de berg Moria. Adventsgeloof. Ten eerste, hij gaat tegen de neiging tot wantrouwen in. Ja, kun je God nog wel geloven? Is wantrouwen niet op zijn plaats als God zo'n bevel geeft, zo ingaande tegen alles wat in zijn vaderhart leeft en zo in tegenspraak lijkt met de belofte die God gegeven heeft? Maar Abraham verzet zich tegen die neiging tot wantrouwen en hij gaat in geloof. Dat is onze eerste gedachte, tegen de neiging tot wantrouwen in. Ten tweede tegen de neiging tot ongehoorzaamheid in. Dat bevel ligt er. Neem je zoon en slacht hem. Zou hij niet ongehoorzaam kunnen zijn? Die neiging was er wel natuurlijk. Maar tegen die neiging in gaat hij. En ten derde tegen de neiging tot zwijgen in, want ik zie ze daar in gedachten lopen. Maar dan komt de vraag van zijn zoon: Vader, waar is het lam? En dan geeft hij antwoord. Hij spreekt. Hij moet spreken. Hij wil spreken. Tegen de neiging tot zwijgen in. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89. We zingen vers 3 en 7. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht door uw geheiligd volk. Van uw trouw mag zingen. En ook het zevende, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in licht van het goddelijk aanschijn voort. 89, wij zingen daaruit vers 3 en 7. Gemeente, we zijn bijeen in een voorbereidingsdienst op de bediening van het heilig avondmaal. Voorbereiding. Dan denken wij aan het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft toen hij het avondmaal heeft ingezet en gezegd heeft: neemt, eet, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat vraagt om gehoorzaamheid. Dat vraagt om geloofsgehoorzaamheid. Misschien dat jij dat herinnert, de laatste keer dat we avondmaal hadden in de nabetrachtingspreek, hebben we daar ook bij stilgestaan. Wij gedenken zijn laatste nacht, wij gedenken zijn laatste woord, wij gedenken zijn laatste bevel. Ja, zegt iemand, maar ik heb geen geloof, dan kan ik toch niet aangaan. En toch blijft het bevel staan. Wij zien in deze geschiedenis van Genesis 22 ook zo, lijkt het wel een botsing optreden tussen geloof en bevel. Abraham had die belofte gekregen in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 15, hoofdstuk 17. En nu lijkt het wel alsof God in plaats van de belofte in dit hoofdstuk een bevel geeft. Neem je zoon, slacht hem. De kanttekeningen zeggen: snijd hem de keel af. Hoe kan dat? Hoe gaan die dingen samen? Geloof en gehoorzaamheid. En gemeente, ik denk dat wij dat herkennen. Ik hoop dat u het herkent. Abraham, die geconfronteerd werd en gesteld voor dit bevel van God, zoals wij dat de vorige keer vanuit vers 2 hebben gezien: neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. Abraham, gemeente, kon drie dingen doen. Eerste mogelijkheid was ongehoorzaam zijn. Dit doe ik niet, ik weiger het. Hij had kunnen heengaan, vluchten, zoals Jona misschien. Ongehoorzaam, dat was de ene mogelijkheid. De tweede was dat hij zei: ik zal gehoorzaam zijn aan dit bevel. Maar met een opstandig en een verbitterd en een teleurgesteld hart. Was hij gehoorzaam geweest, maar toch al zijn hoop en geloof in God kwijtgeraakt. En de derde mogelijkheid zou zijn dat hij én gehoorzaam en gelovig was. En de belofte aanvaarde, maar evenzeer het bevel. Als hij dat eerst had gedaan, ongehoorzaam was geweest, dan had hij geleken op de jongste zoon uit Lucas 15. Die ongehoorzaam was tegen zijn vader. Weg van alle opdrachten en bevelen van zijn vader. Ongehoorzaam, de jongste zoon. Als hij tweede had gedaan, was hij als de oudste zoon geweest. Gehoorzaam, inderdaad, gebleven, luisteren naar zijn vader. Gehoorzaam. Maar met een boos, opstandig en een mokkend en morrend hart. Maar gelukkig, gemeente, er is nog een derde antwoord mogelijk. Dat is wel het moeilijkste natuurlijk. Maar het is wel mogelijk. We zien het in Abraham. En gehoorzaam aan het bevel. En tegelijkertijd gelovig aan Gods belofte. En dan zien we, gemeente, vandaar die gedachten ook, dat die neigingen allebei in zijn hart leefden. Die ene, die neiging tot wantrouwen, om niet te geloven, die was er. Maar er was ook die neiging om ongehoorzaam te zijn en het bevel aan de kant te schuiven. Maar Abraham, die ten eerste gaat hij naar de berg Moria en tegen die neiging tot wantrouwen in. Onze eerste gedachte. Tegen de neiging tot wantrouwen in. Hebreeën 11 zegt het, ik heb de vorige keer die tekst ook aangehaald, belangrijk vers in dit verband. Door het geloof heeft Abraham zijn zoon geofferd. Want hij overlegde in zijn hart dat God machtig was om hem uit de doden te verwekken. Dus hij heeft geloofd. Dat was nu geloof, gemeente, dat is het tegenovergestelde van wantrouwen. Als wij daarmee worstelen, heb ik wel geloof? Dat is een goede vraag, gemeente, want dat is geen vanzelfsprekendheid. Geloof gaat niet zomaar. Waarom niet? Omdat het wantrouwen wel zomaar gaat. Wantrouwen tegen God, ongeloof, dat is vanzelfsprekend. Dat gaat ons makkelijk af. Ons hele leven, gemeente, ook als wij genade ontvangen hebben, is ons hele leven één lange strijd tegen ongeloof. Tegen dat wantrouwen jegens God. Mensen zeggen nog wel eens, ja, maar ik kan niet geloven. Nee, dat klopt, u kunt niet geloven. U kunt niet geloven als mijn hart vol wantrouwen jegens God is. Dan kan ik inderdaad niet geloven, nee. Dan kan ik mij niet aan Gods belofte toevertrouwen, want iemand die ik niet vertrouw en die ik niet betrouwbaar acht in zijn belofte, ja, dat kun je niet geloven. Het staat twee keer in de Bijbel dat een mens niet kan geloven. Eén keer in Johannes 5 en één keer in Johannes 12. Hoe kunt gij geloven, zegt de Heer Jezus? Gij die de eer van mensen hoger acht dan de eer van God. Ja, dan kun je niet geloven. Dus gemeente, we laten dat staan. Wij kunnen niet geloven. Waarom niet? Omdat wij wantrouwend zijn. Dus dat is nooit een excuus, hè? Dat voelen we wel aan. Ja, maar mens kan niet geloven. Nee, ja, kan niet geloven. Nee, maar we zijn vol wantrouwen jegens God. Ongeloof is wantrouwen en geloof is vertrouwen. En Abraham was ook een mens van gelijke beweging als wij, gemeente, want lag er nu meer voor de hand voor hem dan God te wantrouwen in die belofte die eenmaal gegeven was. Als dit bevel er overheen komt, slacht je zoon, ja, dan rijst en dan groeit dat wantrouwen toch tot enorme grootte op. En toch gaat Abraham tegen die neiging tot wantrouwen in en hij gelooft. Hij gelooft de belofte van God. Overleggende in zijn hart dat God machtig was Isaac uit de dood te verwekken. Gemeente, waarom geloofde Abraham? Ik zou zeggen, hij had geen andere keus meer. Soms brengt God ons zo ver dat we geen andere keus meer hebben. Wat bedoel ik daarmee? Soms houden wij, gemeente, niets anders meer over dan de beloften van God. Dan moeten wij kiezen. Dan moeten wij kiezen. Wat doe ik? Radicaal ongeloof. Radicaal wantrouwen. Of radicaal geloof. En je volledig overgeven aan de beloften van God. In deze situatie is Abraham gebracht. Alles viel hem uit handen. Abimelech had in het hoofdstuk daarvoor nog gezegd: wij weten dat God met u is in alles wat gij doet. Had hij niks meer aan. Had meer dan 100 jaar achter zich en ik kon vertellen over wat God in zijn leven gedaan had. Had hij niks meer aan. Hij stond er en hij moest kiezen. Wat doe ik? Radicaal mij overgeven aan de belofte van God. In geloof. Of radicaal het wantrouwen toelaten. En God verdacht houden in wat hij belooft. Ik hoor in deze oudtestamentische man het woord dat Petrus later gesproken heeft. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heren, als ik u kwijt ben, heb ik niks meer. En ik blijf op u vertrouwen. Op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. En daarom ging hij tegen die neiging tot wantrouwen in. Ja, het was waar, de omstandigheden die voeden het wantrouwen. Maar de belofte voedt het geloof. En zo kan het bij ons ook zijn, gemeente, ook in een week die we nu ingaan, een week van voorbereiding. Misschien dat u, dat jij weer geslingerd zult worden tussen geloof en ongeloof, tussen vertrouwen en wantrouwen. En het zal gelukkig in de meeste gevallen niet zo ingrijpend zijn als bij Abraham. Hij wordt ons genoemd omdat het zo duidelijk naar voren komt en daarom is hij ook de vader van alle gelovigen. Maar iets van die strijd kennen wij allemaal, dat hoop ik tenminste. Dat wij zo de week ingaan, En dat wij, wat we straks gaan zingen, ook van de week zullen zeggen: wie heb ik nu nevens u omhoog? Wie heb ik nu anders dan u, Heere God? Laten wij ook, gemeente, door dit voorbeeld de vader van alle gelovigen, Abraham, tegen die neiging van wantrouwen ingaan. We hebben 1000 redenen. We hebben 1000 argumenten. We zeggen 1000 keer avondmaal, ja maar. Dat kan zomaar niet. Gemeente, waar geven we aan toe? Aan ons wantrouwen? Of geloven wij de belofte van God? Ja, maar zou God mij zijn zoon tot een offer voor mijn zonden geven, aanbieden, schenken aan mij? Geloof of ongeloof? Blijf maar één vraag over, gemeente. Geven wij toe aan dat ingesleten, dat gemakkelijke wantrouwen? Of gaan we tegen die neiging in? En zeggen wij, net als die vader van die zieke jongen: ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. En dan zal de Heer doen wat hij belooft. Dan mogen wij zondag volgende week hier komen. Dan mogen wij het gebroken brood en de vergoten wijn ontvangen. Om zo, zegt de catechismus, met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven te verkrijgen. Dat is geloof. Tegen de neiging tot wantrouwen in. We gaan naar onze tweede gedachte. Tegen de neiging tot ongehoorzaamheid in. Gemeente, het is toch heel waarschijnlijk dat Abraham zegt: ja maar heren, dit gaat te ver, dit doe ik niet. Dit bevel om mijn eigen zoon te doden en te slachten, dat kan niet. Want heren, u hebt de belofte gegeven, dat kan niet. Want Isaac is de zoon van de belofte, die moet blijven leven. Ja, maar heren, dat gaat niet. Ongehoorzaam aan het bevel. Nee, gemeente, hij is gehoorzaam. Hij doet het. En kijk eens hoe hij op weg gaat, hè. Dat staat al meteen in vers 3. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Hij zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongens met zich. En Isaac, zijn zoon. Dan staat er nog wel bij. Hij kloofde hout tot het brandoffer. Hij zegt dus niet: ja maar, nou laat ik gaan, maar ik kom natuurlijk wel weer terug. En dat offer, dat kan gewoon niet gebeuren. Ik kan dat hout hier wel laten liggen. Nee, hij maakt het hout klaar. Hij heeft zich helemaal voorbereid. Ik moet mijn zoon gaan doden. Ik moet hem verbranden. Het moet een brandoffer zijn. Dus ik heb hout nodig. En hij heeft hout gekloofd. Het staat nog een keer verderop. Vers 6. Abraham nam het hout van het brandoffer. Hij legde het op Isaac. Hier, jongen, draag jij het maar. Je bent jong en sterk. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. Hij had alles bij zich. En ze beiden gingen tezamen. Tot een brandoffer. Hij moet zijn zoon doden. Hij moet hem ook verbranden. Het is een brandoffer. Dat woord komt wel 3, 4, 5 keer voor. Zo heeft hij zich voorbereid, gemeente. Ik moet een altaar bouwen. Ik moet mijn zoon binden, zoals ik zo'n ram of zo'n lam bind. Ik moet hem op het hout leggen. Ik moet hem doden. Ik moet vuur hebben, want ik steek het hout aan. En het hout zal branden en er zal van mijn geliefde zoon, mijn enige, van Isaac, niets overblijven dan een zwart geblakerd en een verkoold lichaam. Gehoorzaamheid. Hij heeft niet gezegd: ik laat de spullen thuis. Ik ga wel, maar gehoorzamen. Er zit zo'n wonderlijke dubbelheid in deze geschiedenis. Hè? Dat die belofte aan de ene kant en aan de andere kant dat bevel. Dat bevel. En je kunt de een niet tegen de ander wegstrepen. De belofte staat als een huis, maar het bevel staat ook als een huis. En er moet gehoorzaam zijn. Gemeente, hoe kan dat om gehoorzaam te zijn? Waarom geeft hij niet toe aan die neiging tot ongehoorzaamheid? Wat is er meer voor de hand liggend dan toe te geven en te zeggen, dat weiger ik, dat doe ik niet. Ik zal het een beetje verzachten en verzwakken, dat harde bevel. Hoe kon hij gehoorzaam zijn, gemeente? Wel, die gehoorzaamheid vloeide uit het geloof voort. En dat is belangrijk. Zonder geloof was deze gehoorzaamheid niet mogelijk. Zonder geloof was hij hoogstens een oudste zoon geworden. Koud en bitter en boos in zijn hart. Nou, het zal wel gehoorzaam zijn, maar nee, gemeente, hij doet het. Gewillig. In geloof. Dat is bij ons ook zo, gemeente. Wij kunnen gehoorzaam zijn, dat denken wij dan. Je ziet het om je heen. Misschien herken jij het in je eigen hart. Ja, ik ben wel gehoorzaam. Ja, ik houd alle regels, de dingen die wij belangrijk vinden. Ik doe mijn best hoor, ja, we moeten toch ons best doen. Gehoorzaam. Gemeente, dat gaat niet zonder geloof. Niemand is zo precies en zo streng als ik. Ik houd alle regels. Ja, maar waar is het geloof? Als Abraham dit gedaan had zonder geloof, gemeente, was hij een moordenaar geweest. Maar hij gaat in geloof. En dat is nu de Bijbelse gehoorzaamheid. God vraagt gehoorzaamheid van ons, ja, maar niet zonder geloof. Alleen in dat ware geloof. Uit die bron van het geloof komt de echte gehoorzaamheid voort. Anders is het maar buitenkant. Het gaat om het hart. En toch, gemeente, ik wil het ook omkeren. Zonder gehoorzaamheid is het geloof ook niets. Zonder geloof geen gehoorzaamheid, maar ook het omgekeerde. Zonder gehoorzaamheid ook geen geloof. Jacobus haalt dit aan. Ik heb net Hebreeën 11 genoemd, maar er is nog een plaats in het Nieuwe Testament waar deze geschiedenis wordt vermeld. Jacobus 2 zegt de apostel, maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Dat geloof, dat was er wel, ja, maar nu de gehoorzaamheid, nu de werken, nu de praktische uiting. En dat is bij ons ook zo, gemeente. Geloof, inderdaad, geloof is nodig. Maar zonder gehoorzaamheid is uw geloof dood. Je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar als dat niet zichtbaar wordt, als dat niet naar buiten komt, is het maar dood, stelt het niets voor. God vraagt dus en geloof en gehoorzaamheid. Ik trek de lijn maar weer door naar volgende week, naar het avondmaal. God vraagt gehoorzaamheid. De Heer Jezus gaf een bevel. Neemt, eet. Doe dat. Gedenkt, gelooft. En hij vraagt van ons gehoorzaamheid, gemeente. En de Heer beloont ook en zegent die gehoorzaamheid. Was bij Abraham ook zo. Straks in vers 12 zal de Heer zeggen, nu weet ik het. Nu zie ik het, dat het oprecht is. Dat zie ik. Aan die gehoorzaamheid, aan die werken, aan wat eruit voortvloeit. En zo, gemeente, geldt dat nu nog. Gehoorzaamheid. Aangaan aan het avondmaal, ja, dat is gehoorzaamheid. Dat is gehoorzaamheid. Dan vraagt de Heer van ons. Ja, maar zegt u maar, als ik het geloof maar in mijn hart heb, dan kan ik ook wel in de bank blijven zitten, want de Heer ziet het hart aan. Nee, gemeente, de Heer ziet naar gehoorzaamheid. Heere vraagt dat wij luisteren naar zijn gebod. Ik moet denken aan een voorbeeld wat ik een keer las bij Thomas Boston. En dat ging hier ook over het avondmaal, over de sacramenten. Mag je dat wel zeggen, zo'n algemeen bevel geven, dat u als beleidend lid, daar heb ik het natuurlijk over, u begrijpt dat. Dat er een bevel is om aan te gaan aan het avondmaal, mag je dat wel zeggen? Thomas Boston geeft het voorbeeld. Stel dat er een boer is die een knecht heeft. En hij geeft aan die knecht de opdracht om te zaaien. Hij wijst een akker aan. Je moet die akker moet je in gaan zaaien. Hij zegt dan. Bedoelt die boer natuurlijk dat die knecht eerst ook moet gaan ploegen. Je kunt niet zomaar een wilde weg gaan zaaien. Er moet eerst worden geploegd. En daarna, na het ploegen, moet er worden gezaaid. Nou, die knecht die zou kunnen zeggen, die gaat naar die akker en die zegt, ja, ik moet zaaien. Dus hij pakt het zaad en hij begint te strooien. Nee, dat is niet goed. Eerst ploegen, dan zaaien. Hij zou ook kunnen gaan en kijken en zeggen, ja, maar dit gaat niet. Ik kan hier toch niet zaaien. Die akker is helemaal niet daarvoor geschikt. Ik doe maar niks. Ook niet goed. Eerst ploegen, dan zaaien. Als we dat voorbeeld nu eens overbrengen, gemeente, naar het bevel, de gehoorzaamheid die de Heere Jezus van ons vraagt in het avondmaal, dan is dat een bevel. Doe dat. Neem, eet. En dan kunnen wij zeggen, oh kijk, ja, dat is een bevel, dus ja, laat maar gaan, hè. Het is eigenlijk heel eenvoudig, ik hoor daar, dus laat ik maar aan het avondmaal gaan. Als daar geen geloof is, gemeente, dan is dat zaaien zonder te hebben geploegd. Het moet eerst geloof zijn en bekering. En dan kunnen we aangaan aan het avondmaal. Eerst zaaien, eerst ploegen, dan zaaien. Wij kunnen ook zeggen, ja, maar als ik geen geloof heb, nou, dan kan ik die opdracht van de Heere laten liggen en ik blijf in mijn bank zitten. Ja, ik heb geen geloof. Dan zijn we als die knecht die een opdracht krijgt om te zaaien. Maar beide dingen nalaat. Hij ploegt niet en hij zaait niet. Gaat ook niet, gemeente. Wat moeten wij doen? Wel, een goede knecht zal eerst ploegen en dan zaaien. En als wij het bevel horen van de Heere Jezus, waarin hij gehoorzaamheid vraagt, dan vraagt hij eerst ploegen, dan zaaien. Eerst geloof en bekering en dan aangaan. Maar we laten het bevel staan. Een roep om gehoorzaamheid. En de Heere zegent dat bevel. Als wij gehoorzaam zijn aan deze opdracht, zal de Heere het zegenen. Zoals hij tegen Abraham dat zei. Nu weet ik dat gij Godvrezend zijt. Hij kende zijn hart. Hij zag zijn gehoorzaamheid. Hij wist het. Abraham liet beide dingen staan. Geloof en bevel. En beide waren nodig. Gemeente, zo is het bij ons ook. Wees dan niet ongehoorzaam. Maar gehoorzaam. Wees echter ook niet gehoorzaam zonder geloof. Ook dat gaat niet. Volgende week avondmaal. Bekeer u. En geloof het evangelie. En kom dan in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus. We gaan naar onze derde gedachte, gemeente. We zagen ten eerste, Abraham gaat die weg naar de berg Moria. Hij doet dat tegen de neiging tot wantrouwen in. Ten tweede tegen de neiging tot ongehoorzaamheid in. En dan ten derde tegen de neiging tot zwijgen in. Hij gaat die weg in geloof, in gehoorzaamheid, allebei. Maar ik stel me zo voor dat die twee mensen daar lopen, Abraham en zijn zoon Isaac. Isaac is op dit moment trouwens, ik weet niet of ik dat de vorige keer ook heb gezegd, maar Isaac is op dit moment niet een jongen van een jaar of 8 of zo. Waarschijnlijk is hij ongeveer 25 jaar geweest. Dus het was al een man in de kracht van zijn leven. En ze gaan daar samen op weg. Zo gingen zij tezamen. Het staat er twee keer. Het was ook een reis van een paar dagen. Maar ik stel me zo voor, gemeente, dat Abraham niet bijster spraakzaam is geweest. Ik denk dat hij daar zwijgend gelopen heeft. Het feit dat die vraag komt in vers 7 van Isaac aan Abraham geeft ook aan dat Abraham niet verteld heeft wat ze gaan doen. Hij heeft gezegd, we gaan daarheen, we gaan aanbidden. Vers 5, als wij aangebeden zullen hebben, we gaan aanbidden. Maar verder heeft hij niet zoveel verteld, hij heeft niet zoveel behoefte om dat uit te spreken. Daar gaan ze in gedachten gezonken, ieder met de eigen gedachten. Maar plotseling wordt de stilte gebroken door een vraag van de zoon aan de vader. Mijn vader! En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En Isaac zei, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Het liefst had hij gezwegen, gemeente. Het liefst had hij niks gezegd. Maar hij moet wat zeggen. En hij geeft antwoord tegen die neiging tot zwijgen in. Ik denk dat de ouders in ons midden dat wel herkennen. Als je kinderen klein zijn, kinderen kunnen soms van die vragen hebben. Opeens zo kinderlijk direct. Ze stellen een vraag. Ja, dan moet je antwoord geven. Kinderen kunnen dat vragen aan ouders, aan opa en oma. Hebt u een nieuw hartje? Hebt u de Heer Jezus lief? Ja, wat zeg je dan? Geef je dan antwoord? We mogen het ook breder trekken, gemeente, dat wij spreken volgende week door aan te gaan. Dat is ook een vorm van spreken, van een getuigenis. Je kunt er zo tegenop zien. Zeker als het de eerste keer zou zijn. Er kunnen allerlei gedachten en gevoelens een rol spelen. Het liefst laat mij maar een beetje onopgemerkt zitten. Nee, maar er komen vragen, gemeente, en we moeten er wat mee. Isaac stelt de vraag, vader, waar is het lam? En Abraham antwoordt. Hij zet zich over die neiging om te zwijgen heen. En hij geeft een antwoord. God zal zichzelf een lam tot een brandoffer voorzien. Mijn zoon. En ze gingen beide tezamen. Zij vervolgen hun weg. God zal voorzien. Er zijn verklaarders die zeggen, ja, Abraham die ontwijkt die vraag. Hij zegt, God zal voorzien. Is dat waar, gemeente? Is dit een ontwijkend antwoord? Ik denk het niet. Want als we kijken naar vers 5, daar heeft Abraham zelf al gezegd, als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u weerkeren. Meervoud. Wij samen, vader en zoon, Abraham en Isaac, wij komen terug. Dat geloofde die, dat wist hij. En als dan nu de vraag komt van Isaac, hoe is dat, waar is dat lam? Dan komt er dit antwoord, God zal voorzien. God zal voorzien. Hij weet niet hoe, dat laat hij over aan de voorzienigheid van God. Maar God zal voorzien, dat antwoord geeft hij, wij zullen terugkeren. Gemeente, hoe wist hij dat zo zeker? Was Abraham hier een rechthebbende? Ja en nee. Hij zelf had geen recht. En toch, gemeente, had hij recht. Want God had het beloofd. En zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? God was het niet aan Abraham verplicht, maar God was het aan zichzelf verplicht. God was het aan zijn eigen belofte verplicht. En dat geloofde Abraham. Hebreeën 11 zegt het, geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Hij hoopte het, de kanttekeningen zeggen erbij, het geloof die zet in het heden, die plaatst iets als tegenwoordig wat de hoop als toekomstig ziet. Het was nog toekomst, God zal voorzien, maar daar geloofde die nu al, daar leefde die nu al bij, God zal voorzien. En dat is nu adventsgeloof. Wat God in de toekomst gaat doen, bepaalt hoe ik nu mag leven. Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof aan de belofte, zegt Romeinen 4, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende aan God de eer. En tegelijkertijd nog iets gemeend, iets moois in dat antwoord van Abraham. Hij spreekt, hij zegt het, maar hij spreekt over God. God zal voorzien. Het is op God gericht. Hij zegt zelfs, God zal zichzelf een lam voorzien. Ik heb daar zelf, moet ik zeggen, ook altijd overheen gelezen. Maar er staat niet, God zal ons een lam ten brandoffer voorzien. Want wij hebben dat nodig. Nee, God zal voor zichzelf een lam tot een brandoffer voorzien. God vraagt een lam, maar zegt Abraham, God geeft een lam. God vraagt een lam, God geeft een lam. God zal voor zichzelf een lam tot een brandoffer voorzien. En daar sprak hij over, gemeente, en daar mocht hij over spreken. Hij ging niet vertellen over zijn eigen geloof, of over iets van wat dan ook. Hij had daar geen niet zoveel grote woorden meer van over. Maar hij sprak over God. En hij zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Laten wij dat ook maar doen, gemeente. In een gesprek, ouders met je kinderen. Grootouders met uw kleinkinderen. Ontwijk die vraag maar niet, maar geef maar antwoord. Alleen, doe maar als Abraham. Ga me spreken over God. Over wat hij doet en gedaan heeft. Ga dat maar vertellen. Ga dat maar belijden. En getuigen ook volgende week. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. De Heer Jezus Christus. Gemeente, wij hebben dat lam niet voorzien. Wij kunnen geen lam aanbieden en zeggen, alsjeblieft, Heere. Maar God heeft zelf, voor zichzelf, een lam ten brandoffer voorzien. Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is de Heere Jezus Christus. En daar is het avondmaal nu voor ingesteld. Voor mensen die niet zoveel te praten hebben. Die liefst zouden zwijgen. Die makkelijk wantrouwen. Die snel ongehoorzaam zijn. Maar die zich daar toch tegen al die neigingen in verzetten. Omdat God te goed en te groot is voor zulk ongeloof, voor zulk wantrouwen. En dan, gemeente, gaan wij spreken en dan gaan wij getuigen. Dat hoort toch bij elkaar. Dat is ook bijbels, die twee dingen. Met het hart gelooft men de rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men de zaligheid. Die dingen horen samen. Geloof in het hart. Gehoorzaamheid in onze daden. En dat mag ook, gemeente. De Heere komt tot ons, ook volgende week. Met het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie dan op hem. Waar anders op zouden wij zien dan op de Heere Jezus Christus alleen. En wij mogen het weten. Hij is ons gegeven. Van God zelf. God zelf heeft zich een lam tot een brandoffer voorzien. En zij beiden gingen tezamen. Amen. Wij zingen uit Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Het is vers 13 uit Psalm 73.
Thank you.
Laten wij samen het eerste gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Wij lezen samen het eerste gedeelte uit het formulier voor het heilige avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Zodan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost des Heeren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat wij tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste: bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die overleden heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, het gaat dus andere dingen, zegenen en die aan zulke zegening geloof vechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, soreerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, omdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zal worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan degenen die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons zou kunnen hinderen. Ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader van Jezus Christus, God van Abraham, Isaac en Jacob, wij mochten horen over Abraham, die aan de beloftenis van God niet heeft getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende aan God de eer. Wij hoorden, Heere, van zijn geloof. Wij hoorden van zijn gehoorzaamheid. Wij hoorden hoe hij sprak. En dan bidden wij, Heere, niet dat wij ons allereerst zullen vergelijken met Abraham en ons in het niet voelen verzinken als wij ons met hem vergelijken, maar dat wij mogen begrijpen waarom dit in de schrift is opgetekend, omdat ook wij zouden geloven, omdat ook wij zijn voorbeeld zouden navolgen, ons richtend op God zelf. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Heren, dan kent u onze harten. We leggen het voor u neer. En wij bidden, Heren, dat wij in geloof en in gehoorzaamheid en met getuigenis uw naam belijden. Dat wij niet toegeven aan dat wantrouwen dat in onze harten leeft, tegen die ongehoorzaamheid die zo verleidelijk is. Dat wij niet zullen toegeven aan dat zwijgen dat zo gemakkelijk is, maar dat wij, Heren, mogen zijn als Abraham door uw genade. We danken u voor wat u ons gaf. We bidden om uw zegen daarover en we bidden ook om vergeving van het verkeerde dat er wellicht was in spreken of luisteren. Zegen, Heren, ook de maaltijd zometeen. Zegen ook de preekbespreking die we mogen hebben. Geef dat we daar ook, Heren, mogen denken, mogen vragen, mogen spreken. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Breng ons samen op het bezinningsuur. Breng ons volgende week weer samen in uw huis onder het woord en bij het sacrament van het heilige avondmaal. Hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij 130 zingen, Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. 130, vers 4. Mm. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.